En zo waren wij vorige keer in 1 Thessalonicenzen 5, waar dat bekende schriftgedeelte wordt aangehaald uit Jesaja, Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En in de variant van de Efezebrief, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten, want zo worden daar in Efeze 5 aangehaald. En hier gaat het om precies dezelfde dingen. Gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags, lazen wij in vers 5 van 1 Thessalonicenzen 5. Zodat die dag des Heren, die grote en vreselijke dag des Heren, ons niet als een dief zou bevangen, enzovoorts. Want wij zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. En de gedachte is dat wij dus inderdaad in dat licht zouden wandelen. Of wij dat doen, dat staat niet helemaal vast, maar wel worden wij ertoe opgeroepen in dit schriftgedeelte. Op dezelfde wijze als Jesaja dat doet, maak u op, wordt verlicht, en hier ook. Laat ons dan niet slapen, vers 6 van 1 Thessalonicenzen 5. Gelijk als de anderen, dat zijn de anderen die geen hoop hebben, weet u wel, uit het voorgaande hoofdstuk vers 13. Laat ons niet slapen gelijk de anderen. Als men slaapt, weet men van niets en heeft men dus ook geen hoop. Maar wij zijn wakker, was de bedoeling. En wij weten wat ons wacht. En wij hebben dus hoop. Laat ons dus waken en nuchter zijn. Vers 7, want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Wordt meteen eigenlijk gesproken van strijd. In ieder geval van een wapenrusting zoals we die uitgebreider kennen uit Efeze hoofdstuk 6. En zoals die eigenlijk in beginsel ontleend is aan Jesaja 59, waar de uitdrukkingen van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus zelf al, op voorhand. Want het valt inderdaad niet mee om te leven in een wereld die in duisternis is en daarmee vijandig staat bovendien tegenover het licht en dus ook tegen de kinderen des lichts. Want in een strijd worden wij geplaatst, inderdaad. Het resultaat van die strijd is dan ook dat helaas maar zo weinig gelovigen enige weet hebben hetgeen hier in deze hoofdstukken uiteengezet wordt. Hè. Men heeft eigenlijk geen toekomstverwachting. En praktisch al helemaal niet. Een opname van de gemeente, dat is maar een heel kleine kring bekend. En daarna, hoe dan precies zit met die opname, dat is helemaal moeizaam, denk ik altijd. Hè? En zelfs bij de uitspraak als het is vrede en zonder gevaar, dan zal er haastig verderf in overkomen, dringt tot niemand door dat het een van de talloze verwijzingen is in het Nieuwe Testament naar de profetieën van Daniël. En dus naar de 70ste week van Daniël. En de gebeurtenissen die aan de hand daarvan met groot gemak op rij gezet kunnen worden. Dat wil zeggen dat de volgorde van heel wat gebeurtenissen zo zonder meer in de Bijbel bepaald wordt. Aan de hand van dat chronologische systeem dat ons in de profetie over de 70 weken wordt aangereikt. Als we nog het seizoen wat langer geweest was, was ik er uitgebreider op ingegaan. Maar het maakt niks uit, want tegen dat we aan 2 Thessalonicenzen 2 toe zijn, dan ga ik er dan wel uitgebreider op in, om die schriftplaatsen weer eens naast elkaar te zetten. Want echt, dat is heel verhelderend en bovendien ook helemaal niet moeilijk, eerlijk gezegd. Hoe dat ook zij, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, zoals Petrus dat formuleerde. En hij zei er ook bij, waar dat dan ligt, dat het zo vast is. Je moet gewoon schrift met schrift vergelijken, zei hij. Profetie naast profetie leggen. En dan is het ook inderdaad zeer vast. Dan past het allemaal perfect in elkaar. Dat is een beginsel dat men in het algemeen niet kent. Immers, er zijn onder de gelovigen niet zoveel die beseffen dat heel de Bijbel één geheel is. Zie, gewoonlijk beschouwt men het als een verzameling boeken. Les 1, weet u wel, wat is de Bijbel? Antwoord, een verzameling boeken. Ja, niet dat dat onjuist is, maar het zou in ieder geval niet het eerste zijn wat in mijn gedachten opkomt. De Bijbel is heel de schrift, enkelvoud, en heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. En we hebben die profetische woorden, al hebben we die, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is enzovoort. De Bijbel als één geheel. Het is tamelijk uniek, want ik kan u verzekeren dat in theologische kring, welke dat ik wezen mogen, men de Bijbel echt zo niet beziet, laat staan zo bestudeert. En dat is nou net het probleem. Men vergelijkt niet schrift met schrift. Maar waar wij dat doen, hebben we het vaste profetisch woord. Niet alleen met betrekking tot dingen die nog toekomst zijn, met betrekking tot dus de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt, maar ook een vast profetisch woord met betrekking tot de tijd waarin wij leven, met betrekking tot de positie waarin wij als kinderen Gods en als leden van de gemeente in onze tegenwoordige tijd verkeren. Want ik zeg wel, men weet weinig van het profetisch woord. Maar ik had natuurlijk net zo goed kunnen zeggen, men weet ook niet wat de gemeente is en waarvan men eigenlijk deel uitmaakt. Ten slotte is het ook niet zo verbazingwekkend waar men de gemeente vervangen heeft door een eigen plaatselijke gemeente waarin men zelf de dienst uitmaakt. Ik bedoel, ja, dan raak je het zicht op wat de gemeente werkelijk is toch heus kwijt. He? Ligt voor de hand. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Waar we het wel over hebben, is dat wij in het licht zouden wandelen. Wat anderen doen, ja, dat is hun verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is in het licht te wandelen. Niet het licht aan te doen, want dat is wat de Heer zelf gedaan heeft. De heerlijkheid des Heren zou over ons opgaan, zei Jesaja 60. Kortom, Christus zou over ons lichten en doet dat, zegt Efeze 5 in de Nieuwtestamentische toepassing en vervulling van die profetie. En onze verantwoordelijkheid is om inderdaad, nu het dag is, ook inderdaad op te staan, ons op te maken, heet zoiets, en in dat licht te wandelen. Vorige keer liep ik van de band af toen ik dezelfde gedachte citeerde uit Romeinen hoofdstuk 13, want daar staat precies hetzelfde, hè? Romeinen 13 vers 11. Dit zeg ik te meer, terwijl we de gelegenheid destijds weten, namelijk dat het de uur is dat wij nu dat nieuwe verbond is aangebroken, nu het dag geworden is, uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij. Dat wil zeggen, eerst in het Oude Testament namelijk, in de Oude Testamentische tijd, geloofd hebben. Het Nieuwe Testament, nieuwe verbond is aangebroken, kortom, vers 12, de nacht, en daarmee ook de duisternis van de wet overigens, de nacht is voorbij gegaan en de dag is aangebroken, vertaald met nabijgekomen, en dat is wat het betekent. De dag is aangebroken. Laat ons dus afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen. Gereedschappen zeggen we meestal, maar nu laat ik maar gewoon wapenen even staan. De wapenen des lichts. In ieder geval ook de wapenrusting des lichts. Waarvan 1 Thessalonicenzen 5 dan noemt. Het borstwapen des geloofs en der liefde. En de helm, de hoop der zaligheid. En dan terug in Romeinen 13, vers 13. Laat ons als in de dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen, dronkenschappen, niet in slaapkamer en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan. Staat tegenover, laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Dat wil gewoon zeggen uitdoen, vers 12. En laten we aandoen, vers 14, alsof het een kledingstuk is. Doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. Dat is heel kort geformuleerd, maar de gedachte is dat waar men zich richt op het vlees, daar wordt het vlees geactiveerd en komt de begeerte. En de begeerte verwekt zonde enzovoort. Precies zoals het in Jacobus 1 dan weer staat. Maar goed, wij zouden aandoen Christus of de wapenen der gerechtigheid of het borstwapen des geloofs en der liefde en zo verder, zoals het dan in 1 Thessalonicenzen 5 staat. Laten we dat doen. En let nou op de redenering. Ik vind de pracht van de redenering, die ontgaat ons meestal omdat een ander soort logica is dan waaraan wij gewend zijn. Er staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Laat ons aandoen, het borstwapen des geloofs en de liefde, tot helm de hoop, de zaligheid. Kortom, laten wij in het licht wandelen enzovoorts. Want, vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En let op die merkwaardige constructie. De gedachte is maar al te makkelijk, ook bij degenen die het oppervlakkig lezen, Dat wij zouden moeten wandelen in het licht, dat we zouden moeten wakker zijn, dat we moeten aandoen borstwapen des geloofs en de liefde, want anders komen wij in de toorn. Of anders gezegd, laat ons wakker zijn en in het licht wandelen, opdat wij niet gesteld worden tot toorn. Maar dat staat er helemaal niet. Het is andersom. Misschien is het wel een Calvinistische, met excuses aan Calvin, want die kan natuurlijk niet helpen dat die term later ontwikkeld geworden is. Maar misschien is het wel een soort Calvinistische gedachte, zo van wij moeten toch dit en moeten toch dat, want anders komen wij in het oordeel of in de toorn of van mijn part in de grote verdrukking, weet je veel. Dat wordt ook geleerd immers door sommigen. Hè? Als je niet goed je best doet, ga je met de opname van de gemeente niet mee. Die leer heeft men nodig om de gelovigen van de eigen plaatselijke gemeente tot de orde te roepen. Toch? Ja, nou zeg ik het ook maar een keer kort. Dat doet de Bijbel bij gelegenheid ook. Dus vooruit maar weer. Maar het is niet wat de Bijbel leert. U weet wel, het is ongeveer hetzelfde als dat men denkt, wij moeten netjes wandelen, we moeten heilig leven om heilig te worden. En als je dan goed je best gedaan hebt en bovendien al lang bent overleden, word je dan misschien alsnog heilig verklaard.
Zalig verklaard
zelfs. Ik weet nog nooit wat het verschil is, in de praktijk althans, maar doet er nou niet toe. Het schijnt een rangorde te zijn, hè, de Rooms-Katholieke Kerk, als ik het goed begreep. Maar goed, wij krijgen onze rang ergens anders vandaan. Maar het hele idee is dan dikwijls van, wij moeten ons best doen om iets te bereiken. De Bijbel zegt het precies andersom. Maar dan ook echt andersom. Wij zijn heilig en daarom zouden wij heilig wandelen. Niet om het te worden, maar omdat we het zijn. Nou ja, ik kan het niet zo uitgebreider zeggen. Maar dan wordt hij weer ingewikkelder. Hè? Wij zijn heilig en daarom zouden we heilig worden in al onze wandel. Maar niettemin, het begint met wat wij zijn. En daarna wordt ons gewezen op de consequenties daarvan. Op het logische vervolg ervan. Niet om een gesteld doel te bereiken zozeer, maar meer als het logische gevolg van de uitwerking van wat bereikt is. Niet door ons, maar wat de Heer bereikt heeft. Daar gaat het om. Wij zijn kinderen Gods en wij hebben deel aan de hemelse roeping, weet je wel, die uit Hebreeën 3 of zoiets. En dan zegt Efeze 4, wandelt dan waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Niet om er deel aan te krijgen, maar juist omdat we het al hebben. En we zouden als kinderen Gods leven niet om het te worden uiteraard, maar omdat we het zijn. En zo verder. En omdat God ons niet gesteld heeft tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, daarom zouden wij ons ook inderdaad op die zaligheid richten en zelfs die zaligheid uitwerken. Nu ben ik bijna terecht trouwens in de woorden van Filippenzen 4... waar dan staat, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Nee, het is niet Filippenzen 4, het is Filippenzen 2. Vers 12, alzo dan mijn geliefde gelijkheid de allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. De meest voor de hand liggende lezing is inderdaad die van werk uw zaligheid uit. Zo kun je het ook dikwijls als commentaar tegenkomen. Want de gedachte is natuurlijk dat die Filippenzen zalig zijn. Ze zijn kinderen Gods, ze zijn wedergeboren enzovoorts. Het gaat om de uitwerking daarvan. Andere interpretatie die zou kunnen is dat het gaat om de zaligheid niet van de gelovige als zodanig, maar van zijn praktische wandel die men dan zou bewerkstelligen. Maar dan nog is het lijkt het me niet de meest voor de hand liggende redenering, want het idee is eerder dat de Heer het door ons zou bewerken dan dat wij dat zelf zouden doen. En daar gaat het maar om. Maar het blijft dus zo een uitwerken van dat wat wij geworden zijn, dat wat wij hebben ontvangen. En zo staat het in 1 Thessalonicenzen 5 dus ook. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En dat is de achtergrond en basis, de oorzaak ook, voor dat wij niet zouden slapen, maar zouden waken, zouden nuchter zijn en in de dag, namelijk in het licht zouden wandelen en deze wapenrust indragen enzovoort. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. De uitdrukking is ook zeer sterk. God heeft ons niet gesteld tot. Met andere woorden, voor zover er gesteld wordt tot, is dat al lang gebeurd. Die dingen staan al vast. De uitdrukking is natuurlijk ontleend aan vers 3 onder andere. En de uiteenzetting die we daar vinden. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar zal een haaste verderf hun overkomen. Want God heeft hun wel gesteld tot toon. En niet tot verkrijging der zaligheid uiteraard. Op basis van hun ongeloof. Daarom lees ik vers 9. Maar dat zal ik vorige keer ook al gedaan hebben. Want God heeft ons niet gesteld tot verkrijging. Tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. God heeft ons niet gesteld. En de vraag is dan logischerwijze wie dan wel. Maar die is al beantwoord in het voorgaande gedeelte. Het gaat hier om het uitdrukkelijke verschil tussen dat ongelovige volk. Van Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, tegenover dat gelovige volk dat we kennen als de gemeente waarvan wij lid zijn. En God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat kan ook moeilijk anders, want wij leren overal elders in de Bijbel dat de straf op de zonde en ongehoorzaamheid en wat het maar is, weg is gedaan. En dat we daar een deel hebben gekregen door geloof en zo verder. Er komt niet nog eens een keer toorn achteraan of zoiets, laat staan de grote verdrukking of iets dergelijks. Zou trouwens heel inconsequent zijn bovendien. Omdat dan niet alleen degenen die rechtvaardig en volmaakt gesteld zijn in Christus onder de toorn Gods zouden geplaatst worden. Zal volstrekt onrechtvaardig zijn, toch? En bovendien vraag je dan af of dat dan ook niet had moeten gebeuren met degenen die het voor die tijd tussenuit zijn geknepen. Nou ja, ik zeg het wel laconiek, maar hè, toch. Men leert immers zo hier en daar dat wij als gemeente door de grote verdrukking moeten om gelouterd te worden en al dat soort dingen meer. Moet u zeggen, dat is dan jammer voor degene die als gelovigen ons voorgegaan zijn, ontslapen zijn, zoals hoofdstuk 4 zegt, want die missen dan de mogelijkheid om gelouterd te worden in de grote verdrukking. Of zouden ze dan toch het vage vuur ingaan? Je ziet, je komt vanzelf in allerlei vreemde en volstrekt onbijbelse, onlogische redeneringen terecht bovendien. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat is nu zo, dat geldt ook voor de toekomst. Begrijp je me goed? Er zijn er die niet geloven in een opname van de gemeente voor de grote verdrukking en wijzen erop dat hier ook niet staat toekomende toorn, maar gewoon toorn. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Ze zeggen dat vers gaat dan helemaal niet over de grote verdrukking. Maar dan kan ik u zeggen dat daar de grote verdrukking uiteraard bij ingesloten zit. De grote verdrukking heet toekomende toorn. En als het dan wellicht niet over de toekomende toorn gaat, dan kan het alleen om gaan over de tegenwoordige toorn. Maar ook daar zijn wij van verlost. En daar gaat juist dit schriftgedeelte ook over. Want de tegenwoordige toorn, God, bestaat immers uit dat het licht uit de wereld is weggenomen, dat God zijn aangezicht voor de wereld verbergt, dat hij de mensheid heeft losgelaten, enzovoorts. En in Johannes 3 lazen we erover, want ik durf het niet op te zoeken, omdat we het hier uitgebreider hebben aangehaald. Niet zo gek lang geleden, dacht ik tenminste. Maar in Johannes 3 lezen we daarover, dat wie gelooft wordt niet veroordeeld. Tegenwoordige tijd, nu niet dus, het gaat over de tegenwoordige tijd. En andersom, wie niet gelooft is al veroordeeld, leeft dus onder dat oordeel. En bovendien staat het daarna nog in hetzelfde hoofdstuk, de toorn Gods blijft op hem. Niet zal op hem komen, maar blijft op hem. En wat het oordeel is, staat er ook bij. Dit is het oordeel dat men de duisternis liever heeft gehad dan het licht en zo verder. Dat wil zeggen, dat oordeel of die toorn Gods in de tegenwoordige tijd houdt in dat God zich inderdaad van de mens heeft teruggetrokken, de mens heeft losgelaten en dus in duisternis heeft gelaten. En de onwetendheid van de mens in het algemeen is daarvan het gevolg. En God zorgt ook uitdrukkelijk dat het zo blijft. Hij zorgt ook dat zijn woord, zijn waarheid, zijn licht ook alleen terechtkomt bij degene die hun harten voor dat licht openstellen. Let op dat ik zei, niet alleen voor kinderen Gods, Ik zei alleen voor degene die hun harten ook inderdaad voor het woord, voor het licht openstellen. Ja, zo wel zoiets. Wat voor de rest geldt, dat de harten verduisterd zijn geworden door de God deze eeuw. Overste deze wereld, volgens 2 Korinthe 4 is dat. God deze eeuw heeft de zinnen verblind, namelijk der ongelovigen. Maar het waren bij gelegenheid wel degelijk wedergeboren mensen overigens, hoor, daar in Korinthe. Opdat hij niet bestralen het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De apostel beklaagt zich in die brief erover dat er zoveel er zijn die wel degelijk op zich gelovigen zijn, in absolute zin, maar in relatieve zin, in de praktijk van het leven niet, omdat ze leven gewoon naar de eerste beginselen der wereld en naar het vlees en naar vleeselijk verstand en wat het maar wezen mag. Zij blijven gewoon in duisternis.
In Romein 2:5 staat
er Jazeker. In Romeinen 1 heb je die uiteenzetting. Nou, ik haalde het net aan naar aanleiding van Johannes 3. Maar Romeinen 1 heb je de uitgebreide uiteenzetting in het laatste, in het tweede deel van het hoofdstuk. Waarin staat dat God de mensheid heeft losgelaten. Dat kan ook niet misverstaan worden. Dat staat er 3 keer en zelfs met een uitgebreide toelichting. En in het direct volgende gedeelte van Romeinen 2 staat dan dat de mens zich verzamelt een schat van toorn. In de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardige oordeel God. Zo ziet dat eruit. Maar die mens leeft onder de toorn. En wij worden verlost van de tegenwoordige toorn Gods, omdat wij in het licht wandelen. Dat is ook Johannes, hè? Dat is de terminologie van Johannes. Het licht kwam in de wereld, maar de wereld heeft het licht niet gewild, niet gekend, heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En zo is het dus, sinds de eerste komst van Christus, het licht is uit de wereld verdwenen. De Heer kondigde dat trouwens ook zelf aan, dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. Niettemin lezen wij in bijvoorbeeld 1 Johannes 1, dat de verkondiging tot doel heeft dat wij in het licht zouden wandelen en zo gemeenschap met elkaar zouden hebben en met God en met zijn Zoon Jezus Christus, en opdat onze blijdschap vervuld zou zijn enzovoorts. En waar dat zo is, leven wij niet onder die toorn. Maar ik zou niet weten waarom dan ineens in de toekomst wij wel onder die toorn zouden moeten vallen. Toch?
Want het begrip toorn niet te veel eigenlijk geabsolideerd met de grote verdrukking en ook vandaag de dag. Misschien met Gods toorn is de hoop die zich openbaart straks. Nadat zij de oordelen zeg maar, van zijn toorn uitspreekt. Ook dat is toorn. Ik bedoel,
ja.
En ik ben van mening dat vaak die toorn tussenmaal gezien wordt.
Ja, bij gelegenheid is dat dan, hè. Als het over bepaalde onderwerpen gaat, dan interpreteert men het begrip veel te smal. De toorn Gods is gewoon een oordeel, dus een synoniem daarvoor. Maar het is een oordeel Gods dat in werking is, in elk geval over alle ongelovigen. En in ieder geval sinds de eerste komst van Christus. Omdat bij die gelegenheid alle volkeren, officieel, de volkeren der aarde, officieel, de Heer Jezus afwezen. Joden en heiden, het wordt ook met nadruk niet alleen geprofiteerd in Psalm 2, maar dan ook toegepast in Handelingen 4. Joden en heidenen gezamenlijk verwierpen hem die het licht der wereld is. En ik zeg ook wel eens, die heb ik van Sir Robert Anderson geleerd. Sir Robert Anderson die zei, normaal zou zijn dat God gewoon tot de mens spreekt enzovoort. Dat is niet een wonder. Het wonder is niet dat God spreekt. Als hij het al zou doen. Het wonder is eigenlijk, het vreemde is, dat God het niet doet. En dat is kenmerkend voor onze bedeling.
Ja. Ja. Is het eigenlijk hetzelfde wat je nou zegt, dat in Jeremia staat, dat Jeremia tegen de volk Israël zei, die moet omdat ze in plaats van God iedere keer een afgoden nemen.
Ja.
En als wij nou zien, dit verschil tussen Rudy en die nemen ook in plaats, ze kennen zogenaamd God, ja. Maar ze nemen de religie, de kerk.
Ja. Ja, dat is precies hetzelfde natuurlijk. Kijk, alles, zolang de mens bezig blijft om op eigen kracht iets te bereiken. Dan wel in hoogste instantie probeert God te bereiken, wat dat ook betekenen mogen overigens, hè, want er verschillen de meningen erover. Zolang de mens daarmee bezig is, zal hij God niet vinden en blijft hij in duisternis. Het brengt hem nergens. Zie? En het is ook bewust zo geregeld dat dat zo is. Van Gods wegen. God bemoeit er zich ook niet mee. Althans, dat heeft hij zelf gezegd, dus ik kan het zo nazeggen. Hij verbergt zijn aangezicht voor de wereld, zoals hij zei, ik zal mijn aangezicht verbergen, de verbergen voor hen, enzovoorts. En dat vele malen. En in Jeremia staat dan ook nog dat de Heer tot Jeremia zegt dat hij niet moet bidden voor het Joodse volk of zo, hè? Bid niet voor dit volk, roep mij niet aan, of zoiets. Want ik zal u niet horen. En dat bij herhaling. Dat is een situatie waar niet alleen het Joodse volk zich in bevindt. Het Joodse volk is dan alleen de uitbeelding van aanschouwelijke voorbeeld voor alle volkeren der aarde. Maar het is van toepassing op alle volkeren in de praktijk. En daar gaat het om. Dat is die toorn Gods. U kunt toch wel begrijpen dat nadat de mensheid in het algemeen de Heer Jezus verwierp, die mensheid zich over zichzelf een oordeel afriep. En het oordeel kwam ook. God liet de wereld los. Ik noem het ter onderscheiding, noem ik het wel eens de passieve toorn Gods. Ter onderscheiding van de dagen van de grote verdrukking, waar God actief oordeel zal brengen over de wereld. Niet doordat hij zich verbergt, maar dan zal hij zich zelfs openbaren met toorn en alles. Hè? Anders gezegd, in onze dagen zwijgt God. Dat boek waar ik het over had van Sir Robert Anderson, dat heet The Silence of God. Dat verscheen in de 20e jaren of zo was dat. Misschien nogal eerder, weet ik niet precies meer. Het maakte nogal veel los. Het is een boek wat zeker zo sensationeel was als later, vele jaren later trouwens, het boek van Hal Lindsey. De planeet die aarde heette. Daar wist ook iedereen van. En daartussendoor had je trouwens, nu ik het er toch over heb, had je nog het andere boek. Jezus komt, van William E. Blackstone. Web stond er op het kaft. Door W.E.B. Uitgegeven door de Belgische Evangelische Zending. Dat was voor de oorlog nog. Ik kon ook zo'n boek, wat Elbow was maken. Maar goed, men heeft het gauw aan de kant gegooid, weer en weer vergeten. Maar het punt is dat God zwijgt in onze dagen. Dit is te beschouwen als toorn, een oordeel Gods. Maar vervolgens zei de Heer dat hij in de toekomst alsnog zal spreken, maar dan in zijn toorn, heet dat. Dat is Psalm 2, hè? Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Eerst niet, nu lacht hij, staat er. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Maar in de toekomst zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, enzovoorts. Wie? Wel, degene die samenspannen, samenzweren, of hoe het maar vertaald is, tegen de Heere en zijn gezalden. Wel, daar horen wij niet bij. Zo makkelijk is dat. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Nu niet, en in de toekomst al helemaal niet natuurlijk. Maar hij heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid, vers 9 van 1 Thessalonicense 5. Nu, en ook in de toekomst, die begrijp je toch ook? Wanneer verkrijgen wij zaligheid? Nou, ik ben geneigd te zeggen, dat hebben we al verkregen. Niettemin kun je ook zeggen, dat zullen we in de toekomst krijgen bij de verandering van ons lichaam. Wanneer immers de zaligmaker komt om onze vernederde lichamen te veranderen. Dat was Filippenzen immers. En daartussendoor is er sprake van het verkrijgen van zaligheid nu, tijdens ons leven hier, met betrekking tot de levenswandel. Ik geloof dat ik die geleerd heb van Klaas Roosendaal, maar het kan ook gewoon van mijn vader geweest zijn, hoor. We zijn zalig naar de geest, wij worden zalig naar de ziel en we zullen zalig worden naar het lichaam. Maar waar het maar om gaat is dat als hier staat, God heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid, gaat het ook niet alleen over de toekomst, maar net zo goed over het heden. En met die termen komen we langzamerhand weer terug bij het begin van de brief. Weet u nog wat over ging? Over heiligmaking. Over geestelijke groei. Over leven als kinderen Gods in deze wereld. maar tegelijkertijd als afgezonderd van de wereld en gewijd aan de dienst aan de Heer. Daar ging het over, tot in hoofdstuk 4 notabene. U weet wel, vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking enzovoorts. En daarna, het resultaat daarvan, het loon daarvan, zal gezien worden, dan wel geopenbaard worden in wat we dan noemen de opname van de gemeente, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar daarna komen wij hier in hoofdstuk 5 langzamerhand weer terug in onze tegenwoordige tijd. God heeft ons niet gesteld tot, niet alleen tot die toekomende toorn niet, maar ook niet voor de tegenwoordige toorn. Zie? Maar heeft ons gesteld opdat we zaligheid zouden verkrijgen. Niet alleen in de toekomst, maar net zo goed in het heden. En dat door onze Heer Jezus Christus, die dat inderdaad aan ons zal bewerken. Naarmate wij komen tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding, met dank ook aan Filippenzen, naarmate wij komen tot kennis van hem, naar die mate wandelen wij in het licht, naar die mate zijn wij zalig geworden en naar die mate leven wij dus niet onder de toorn. Waaronder ons gezegd, ik ken wel gelovigen, nou niet van heel dichtbij, hoop ik. Maar ik ken wel gelovigen die in de praktijk, nou die geloven dat ze kinderen God zijn, maar die in de praktijk in dezelfde duisternis wandelen als de wereld. Weten van niks. Nee, ik heb een verhaal in gedachten, maar dat mag ik in het publiek niet vertellen, dus dat wordt toch wat lastig, hè? Je mag toch niet vertellen dat de Evangelische Alliantie onderzoek gedaan heeft onder de jongeren die dan die grote dagenbezoekers, EO Jongerendag en al dat soort dingen meer, dat ze onderzoek naar gedaan hebben en tot de conclusie zijn gekomen dat die mensen, die lui, die weten helemaal niks van de Bijbel, maar dan ook helemaal niks van de Bijbel. Het gaat alleen maar om beleving, lekker met elkaar, weet je wel, van de Bijbel. Het was zo sterk, zelfs, mag je niet vertellen allemaal, dat ze op geen manier boeken als Genesis, Jesaja, Korinthe enzovoort op de juiste volgorde kunnen zetten in gedachten. Dat is nog wat anders dan het kunnen opzoeken in de Bijbel, hè? Gewoon de volgorde weten van wat was eerst. En ik verzin het niet, hoor. Heb ik een betrouwbare bron van een journalist. Heb ik dat vernomen. Niet dat het me verbaasde, maar dat vermoeden had ik wel. Maar het punt is, die mensen wandelen dus in dezelfde duisternis als de wereld. Toch? Ze geven zich wel voor christenen uit, ze zingen christelijke liedjes of hoe het maar heten mag. Sorry, het klinkt wat neerbuigend, maar zo bedoel ik het niet. Maar inhoud, werkelijke inhoud, heeft het niet. Je kan ook moeilijk zeggen dat het uit het hart komt. Het komt uit emotie voor die opgewekt wordt, oké. Zie? Maar in de praktijk wandelt men in diezelfde duisternis. Men weet er niet van. Nou, zo heb ik er nog een paar, maar ik zal u er niet mee lastig vallen. Maar het is heel treurig gesteld over het algemeen met kennis van de Bijbel. Dan druk ik me nog heel voorzichtig uit. Maar dat betekent dat men in duisternis wandelt en de Heer Jezus dus inderdaad niet kent. Laat staan de kracht van zijn opstanding. Men kent zijn naam en weet dat hij opgestaan is en gelooft dat ook. Maar dat is een ander verhaal. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, dat is niet maar emotie, wat men dan beleving noemt, maar dat is echte beleving namelijk. Los van de emotie. Dat zijn feiten. Dus wat wij in onze levens ervaren, dat we doormaken, dat is wat beleving is. Abusievelijk gebruikt men zelfs de term beleving voor het ondergaan van emotie. Dat is niet een goede term. Begrijpt u die? Beleving wil zeggen dat men ervaring opdoet. Praktische ervaring, maar ervaring is ook al zo'n woord, hè? Men komt in een bepaalde gesteldheid, gemoedsgesteldheid, en noemt dat ervaring of beleving, maar dat is ten onrechte zo. Dat is niet wat het is. Dat is verrukking van zinnen. Weet zoiets. Toch? Dus men even alle controle even kwijt. Dat is ook wel lekker, hoor. Een roes heet zoiets eigenlijk in gewoon Nederlands.
Meestal goed
op wijn, ja, zoiets is dat. Maar dat is niet beleving in bijbelse zin van het woord of iets dergelijks. Of een kennen in bijbelse zin van het woord. Maar goed, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, die bewerkstelligd wordt door onze Heer Jezus Christus. Niet doordat hij is, of doordat hij leeft, of iets dergelijks, laat staan doordat hij komen zal, maar doordat hij zijn werk aan ons zou doen. Hij is immers het licht, hij zou ons verlichten. Nee, niet aan de buitenkant, aan de binnenkant, in het hart. Daar gaat het ook uiteraard maar om, hè. Dat is wat de Heer zelf zou doen. Ik zeg wel eens, hij zou ons in heel de waarheid leiden. Maar ja, dan wordt er dikwijls geprotesteerd zo van, dat staat niet over Christus, dat staat over de Heilige Geest. Maar God verandert voor mij niks mee overigens, hoor. Ik ga ervan uit dat het in de praktijk volstrekt hetzelfde is. Waar het maar om gaat is dat goede werk dat hij aan ons begonnen is en dat hij voleindigen zou, dan toch maar even Filippenzen 1 citeren weer, hè, dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus. En daar gaat het om. Dat zou hij nu in ons doen. Wie? Wel, de Heer Jezus Christus, vers 10, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. Hij is voor ons gestorven, opdat wij tezamen met hem leven zouden. Begrijp je me goed? Waar wij kinderen God zijn, waar wij gekomen zijn tot aanvaarding van dat eenmalige verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, daar hebben wij met hem leven ontvangen. Maar de bedoeling is dat we daarna ook inderdaad niet verder slapen, maar dat wij waken en met hem door het leven zouden gaan, was de bedoeling.
Als je dan zo leest over die koning en van Israël en zo, en Paulus bij de Korinthe van schrijft dat Israël een voorbeeld is, en er zit ook heel veel grote gevaren die er ook niet meer aan gemeente doen.
Ja, wat, dat is het slechte voorbeeld van Israël dat ons voorgehouden wordt, met name in 1 Korinthe 10, maar in de Hebreeënbrief natuurlijk iets uitgebreider. Daar hebben ze wist, het hele volk was verlost uit Egypte, de Heer had zijn werk aan hen gedaan, dat wisten ze ook, dat geloofden ze ook, uiteraard, maar ze leefden het niet na. Ze trokken zich er verder niks van aan, de Heer werd bedankt, bij wijze van spreken, en dat was het dan. En sindsdien wist men wie de God van Israël was, Jehovah, maar hem dienen. Ja, dat is weer heel wat anders. Dat deed men in de praktijk niet. Dat is met kinderen gods in onze tijd is dat net zo goed het geval. En dan heb ik het echt nog over mensen die zeker zijn van hun zaligheid als zodanig. Die, als je ze vraagt of ze de Heer Jezus kennen als hun volwassen, dan beantwoorden ze ja, enzovoorts. Maar of het consequenties heeft in hun leven, wat voor gevolgen heeft, joh. Dat is er blijkbaar niet. Men leeft gewoon zo verder. Onder het motto, we gaan naar de hemel, maar zolang we daar nog niet zijn, zijn we nog hier en nu. En staan we met twee benen op de grond en al dat soort onzinnige uitspraken die toch nergens op slaan. Maar zo van, we redden het wel. En men heeft dan soms ook nog de moed om te denken en om te verwachten dat de Heer hen in een dergelijk leven nog zal terzijde staan, zal helpen ook. Dat is natuurlijk niet zo. Wij zouden in zijn licht wandelen en daar zou hij ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd geven om dan Hebreeën 4 maar te citeren. En zo zouden wij tezamen met hem leven. Als u die versen goed leest, vers 9 en 10, dan begrijpt u misschien ook dat er twee mogelijkheden zijn. Of wij leven onder de toorn of wij leven tezamen met hem. En denk er dan om dat het gaat om praktische consequentie daarvan, hè? Praktische omstandigheden, dus niet maar de theorie. Of wij leven onder de toorn, of wij leven tezamen met hem. We zouden tezamen met hem leven. Niettemin staat er op dat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Ja, wij mensen zouden zeggen, het is niet zo verstandig van de apostel om het te zeggen, ook al zou het waar zijn, het is niet zo verstandig om het te zeggen, want hij zegt, ook als je slaapt, dan nog leef je samen met hem. Alleen het is niet de bedoeling dat wij slapen, maar niettemin is dat zo. Ik concludeerde onder andere dus ook uit dat als eenmaal het tijdstip van de opname van de gemeente daar is, dan is het heus niet zo dat alleen maar de gelovigen die opname verwachten en leefden met de Heer in dit leven, dat die meegaan en de rest niet. Zo van alleen degenen die wakker waren, in geestelijke zin gaan mee en degene die sliepen, die blijven achter. Want er staat op dat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Dat blijft gewoon zo. Zie. Maar omdat dat zo is, en omdat het ook de bedoeling is dat we zouden waken, zegt dan vers 11, daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Stichten in de zin van elkander opbouwen, het is het vaste, de vaste uitdrukking, zeg ik altijd, in de Korinthebrieven, voor het werk dat de Heer doet en waarin wij betrokken zouden zijn. De stichting, maar dat betekent gewoon de opbouw, dat is gewoon oud-Nederlands, de bouw van de gemeente, dan wel de bouw van dat huis Gods, die woonsteden Gods, kortom, die tempel. Er staat bovendien, vermaand elkander. Het woord is, voor zover ik mij herinner, hetzelfde als het aan het eind van hoofdstuk 4. Zo dan vertroost elkander, heet het daar. En hier heet het, vermaand elkander en sticht de een de ander. Maar het is hetzelfde begrip. Het is namelijk bemoedigen. En eigenlijk ook gewoon stichten, want dat is wat het is. Anderen behulpzaam zijn, is het. Zoals de Heer onze trooster is en ons bemoedigt, ons bekrachtigt, ons terzijde staat en zo verder. En dus ook vertroost, als je dat woord dan toch wil gebruiken. Zo zouden wij dat ook doen en er staat dus in 4 vers 18, maar ook weer opnieuw in 5 vers 11. Daarmee zijn we weer op hetzelfde punt aangekomen. Onze toekomstverwachting is bepalend voor ons heden. Waar wij weten waarheen wij onderweg zijn, waar we weten wat onze toekomst is, zal het een uitwerking hebben op ons leven van vandaag. En daar gaat het maar om. En daar zouden we elkaar op wijzen. En dan vers 12. Wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere, en u vermanen en achten zeer veel in liefde om hun werks wil. Ik heb altijd moeite om die versen te bespreken, om voor de hand liggende redenen. Denk ik dan altijd maar. Niettemin, woorden van deze strekking staan wel degelijk in de Bijbel. Niet alleen hier, maar ook op nogal wat andere plaatsen. Minstens zo sterk, en dit zijn sterke woorden. Ze zijn niet altijd zo zwaar, maar hier wel. Erkent degene die onder u arbeiden, dat is soms een probleem. En ik moet eigenlijk zeggen, dat is eigenlijk altijd een probleem. De Bijbelse gedachte is namelijk dat degenen die dat doen, die doen dat op eigen initiatief. Nou ja, naar de mens gesproken in elk geval. En dat is ook niet verkeerd, want de Bijbel zegt dat ook. Ik hou me altijd vast aan de uitdrukking in 1 Timotheus 3, waar staat, wie eens opzieners ambt begeert, begeert een treffelijk werk. Met andere woorden, men kan dat begeren, daar is niks mee mis. En bovendien heb ik bij Petrus nagevraagd en Petrus zegt dat men, als men dat werk doet, zal men het doen met een volvaardig gemoed en gewilliglijk, en dat betekent echt naar eigen wil. Men moet het willen, we moeten die gedrevenheid voor hebben, is het idee. Het probleem is daarna, of de vraag is daarna, of anderen deze arbeid en daarmee de arbeider als zodanig erkennen. Dat heeft men in kerkelijke kring uiteindelijk gewoon geregeld. Daar kun je het diepe in. Wat stond er op de deur hier ook alweer?
Ga in het diepe, word predikant.
Ga de diepte in, ja. Ga de diepte in, word predikant. Als je de diepte in wil, moet je overigens niet die Bijbelversie gebruiken die erbij afgedrukt is, hoor. Maar dat is even terzijde. En of je predikant kunt worden door een opleiding te volgen in Wapen. Was Utrecht Leiden of wat was het, Kampen? Ja, dat kan. Ja, maar of het dan over hetzelfde gaat als waar de Bijbel hier over spreekt, dat is nog maar de vraag.
Is dat de vraag?
Dat is nog maar de vraag, ja. Ik hou het op een vraag. Ik sluit het niet uit. Het kan toch dat iemand de Heer wil dienen en zegt, ga eerst die eerste hier opleidingen eens volgen. Kijken wat ik daarmee kan, waarom ook niet. Maar meest, ik heb nog nooit gezien dat het tot veel goeds leidde, hoor, overigens. Leiden. En het kampte ook niet tot veel goeds. Maar Dat opzij. In elk geval, het gaat wel degelijk om erkenning. Dat blijft natuurlijk zo. Ik trap een open deur in als ik dat zeg. Iemand kan wel het woord van God prediken, op wat voor wijze dan ook, als er niemand is die daarna wil luisteren. En daarmee dus de spreker in zijn hoedanigheid erkend, dan werkt het natuurlijk helemaal niet. Maar ik heb die schriftplaatsen, ik heb ze hier in mijn aantekeningen, heb ik een lijstje van dit soort schriftplaatsen. Als ik die naast elkaar leg, dan is het mij in ieder geval duidelijk waar het werkelijk over gaat. Het punt is namelijk dat, kijk, wij kunnen natuurlijk ons beklag doen over het feit dat het woord van God zo weinig gepredikt wordt. Ik denk dat de meeste van ons dan denken, ja, dat is ook zo, dat in het algemeen. Is weinig bijbelkennis, stellen we vast. Hoe komt dat? Nou, een van de redenen is, het wordt zo weinig gepredikt. Maar je kunt natuurlijk ook even doorredeneren en vaststellen dat het ook een hondenbaan is om het te doen. Dat woord Gods prediken. Begrijp je me goed? Ik doe het graag, daar gaat het niet om. Maar dat het een strijd is en dat het, en niet alleen op het niveau van het onderwijs zelf, dat er veel meer aan vast zit. En dat het een strijd is, dat het botsingen brengt met mensen en hun levenswijze en hun denkwijze enzovoorts. Dat is helaas zo. Ik kan niet zeggen dat ik dat leuk vind, integendeel. Van nature al niet. Dus ik ga liever een straatje om, mensen zoeken het maar uit. Maar het is dus gewoon slecht werk. En voor de hand ligt dus dat als deze broeders die arbeiden, zal ik maar zeggen, deze dienende broeders, heet het in sommige kringen, dat deze dienende broeders zoveel tegenstand krijgen en zo weinig erkenning, dan heeft het al gauw tot gevolg dat het ten koste gaat van de prediking. Dat wil zeggen dat het woord minder gepredikt wordt, of zelfs dat er met de term uit 2 Korinthe 1 water bij de wijn gedaan wordt. Begrijp je wel? Zo van, laat ik dat maar niet zeggen. Ik heb dat wel eens aangehaald. Ik heb een predikant gekend die zei gewoon tegen mij, Ab, dat kan nog wel wezen, maar dat moet je niet zeggen aan die mensen. Daar krijg je problemen mee. Maar toen dacht ik, ja, wat ik ook zeg, ik krijg er problemen mee. Als zolang het woord van God is in elk geval. Toch? Niet altijd en niet met iedereen, maar het blijft natuurlijk een boodschap die niet naar de mens is en zo verder. En waar daar verzet tegen is, zal degene die verantwoordelijk is voor de prediking van dat woord zich nog een paar keer bedenken.
Paulus hier ook niet zoveel over, hè?
Nee, precies. Kijk, het is niet zo dat ik mijn beklag wil doen, maar ik moet er toch op wijzen dat de verantwoordelijkheid voor het geheel, vooral voor de onkunde enzovoort, niet uitsluitend ligt bij de gemiddelde, niet uitsluitend ligt bij de predikanten of degene die ervoor aangenomen zijn om te prediken, zal ik maar zeggen. Niet alleen daar, die hebben wel de verantwoordelijkheid, maar hun werk wordt in de praktijk ook dikwijls onmogelijk gemaakt ook. Of nagenoeg onmogelijk. Door allerlei omstandigheden. En daar gaat het om. Kijk, als u wilt laten we zeggen dat de opzieners, of zeg eens dat de leraren vrijmoedig spreken en gewoon zonder voorbehoud bijbelse waarheid verkondigen, ja, dan moet je ze niks in de weg leggen, anders doen ze het niet. Is toch logisch? En hoe meer verzet er is, zal ik maar zeggen, hoe minder ver je komt. Zo gaat zoiets nou eenmaal. Zie? Maar als men inderdaad goedwillend is en luistert, ja, dan houdt dat in een erkenning van degene die spreekt of onderwijs geeft. Dat vinden wij Nederlanders sowieso wel niet zo lekker, hè? Om iemand hoger te achten op een of andere, op welke manier dan ook. Maar niettemin, dat is de consequentie. Als je wat leren wil, moet je luisteren. En iemand als leraar, als zodanig erkennen, zit niks anders op. Ik zeg altijd meteen bij, je moet niet, betekent niet dat je meteen voor zoete koek moet aannemen wat je gezegd wordt. Voor mij ook niet dus, absoluut niet. Maar je moet dan daarna wel onderzoeken of deze dingen al zo zijn als een oprechte bereer. Hè? Die kan u toch, hè? Uit handelingen. Maar waar het over gaat is inderdaad, erken degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn, die de lui heette voor voorstander, dat ook voorganger kunnen zijn, bij gelegen, zo heten ze namelijk ook, op een andere plaats. Of ze heette voorbeeld, dat kan er ook nog. Maar, en dan hebben we natuurlijk de termen van herder en leraar en opziener. En er zijn er misschien nog een paar, maar die vergeet ik dan voor de gelegenheid. Maar die termen zijn duidelijk genoeg. Het gaat om, om degene die ons de weg wijzen. En ja, als je iemand om de weg vraagt, dan moet je iemand ook het netjes laten uitleggen. Dat zeg ik altijd. Heb je dat ook wel eens, dat ze je wat vragen, dan begin je te antwoorden, dan beginnen ze meteen doorheen te praten. Hoe het gaat? Dat overkomt me nog wel eens, hoor. Ik herinner me nog één telefoongesprek, heel goed, dat is al meer dan een jaar geleden. Iemand die me belde, die had problemen, vragen over bijbelse dingen. Maar na een uur heb ik tegen de broeder in kwestie gezegd, ja, wil je nou een antwoord of niet? Ja, hij wilde een antwoord. Nou, toen begon ik weer, probeerde ik uit, het kwam er weer van alles doorheen, daar heb ik gewoon de honger opgelegd. Wat moet je? Als mensen tegen me aan willen praten, ja, daar heb ik geen behoefte aan. Als ze me nodig hebben, iets willen weten, prima. Maar dan ook luisteren. En als dat een uur duurt, dan is het me te lang. Dan zeg ik, dan heb ik hier een bandje. Dat wil ik dan wel opsturen. Dan heb je anderhalf uur. Toch? Ja, als moet kunnen ze nog voor niks krijgen ook. Als het daarop vast zit. Maar u begrijpt toch waar het over gaat. Dan moet je niet te veel protesteren. Luister, met de hele Bijbel is dat zo. Het probleem met de Bijbel in het algemeen is dat zodra men met Bijbelse uitdrukking komt, Bijbelse woorden komt, komt meteen de menselijke filosofie eroverheen. Want dat kan toch niet, of dat moet je zo niet lezen, of dat zal toch wel anders bedoeld zijn en al dat soort dingen meer. Ja, dan haalt het gauw op. Ik zeg altijd, als je van een schrijver iets wil begrijpen, dan moet je zijn boeken lezen. En niet proberen alles in te passen in je eigen denkwereld, maar je moet proberen te verplaatsen in de denkwereld van de schrijver. Anders zul je het nooit begrijpen. Dat is met de Bijbel niet anders. Men zou zich verplaatsen in de gedachtegang van de schrift als zodanig. En verder, in het onderwijs geldt natuurlijk precies hetzelfde. En ook in het Bijbelonderwijs. Men zou luisteren dan en ze voor de gedachtegang volgen. En niet meteen protesteren als er een woord verkeerd is. Of een komma verkeerd staat en zo. Nou ja, ik krijg wel eens een circulaire teruggestuurd. Helemaal volgekladderd met alles tussen de regels en in de kantlijnen. En zelfs op de envelop nog aan de buitenkant met allerlei kritiek. Over dit had anders gemoet en dat anders. En dit had het beter zo kunnen zeggen. En waarom staat dit er niet in? Ja, omdat het maar 24 bladzijden waren. Maar goed, dat soort dingen. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat dat dus geen zin heeft. Die mensen die dat doen, die leren absoluut niks. Dat werkt gewoon niet. Die proberen een losse zin of uitspraak of een artikel in te passen in hun eigen gedachtegang. Dus dat niet gaat. Nou ja. Dat moet ook zo niet. De gedachte van de schrijver volgen, de gedachte van de Heer volgen, die immers zei, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, dus neig uw oor naar mij, hoor tot mij en uw ziel zal leven, enzovoorts. Men moet dus eventueel de spreker, de voorganger of wie het maar is, dan ook inderdaad de nodige goedwillendheid, het zoiets, bewijzen. En naar huis, zo zit dat. Dat maakt het, dat maakt zijn werk ook een stuk eenvoudiger.
En af en toe. Is het wezen niet zo hard dat of je voorganger of geen voorganger bent, als je de Heer in zijn woord hem bezorgt, dat je dus altijd jezelf loopt. Ook als je voorganger.
Ja, tuurlijk.
Dat is het ding.
Ja.
En dan zijn we toch verder van de situatie dat wij wel even uitmaken.
Voor onze als gelovigen geldt dat allemaal.
Ja.
Maar zelfs in de wereld vind ik lijkt het mij een nuttig standpunt. Een van nederigheid. Daar gaat het in werkelijkheid om. Hè? Nederigheid. Het bereid zijn ergens naar te luisteren. Dat wil niet zeggen dat je iemands gedachten dan ook meteen moet overnemen. Maar men zou beginnen met inderdaad te luisteren. Opdat men wat zou leren. Anders leer je niks.
Nee, maar ook een voorganger is ongeschikt aan het
God. Net zo goed. Net zo goed,
en
ja.
En ook degene die luistert is ondergeschikt.
Ja. Ja, en als je hem niet in moeilijkheden wil brengen, dan moet je hem de gelegenheid geven om te spreken. Als je het te moeilijk maakt, dan krijgt hij waarschijnlijk de neiging, maar dat is inderdaad de gedachte die ik in de Bijbel tegenkom, om te denken van nou, dit zal ik maar niet vertellen, hier zal ik maar niet op ingaan, en dat zal ik maar overslaan, en zelfs dit vertel ik maar een beetje anders zouden ze verkeerde conclusies trekken, hè? Als je een gemeente hebt, zal ik maar zeggen, met allemaal lastige mensen, en je gaat dan vertellen dat we niet onder de wet zijn, dat alle dingen geoorloofd zijn, ja, dan worden het nog lastige mensen. Dus dat vertel je ze dan niet. Toch? Of wel? Nou ja, zo werkt dat in de praktijk. Soms.
Nou, Paulus zegt, wees mijn navolgers gelijk wij, ik van Christus.
Ja.
En het werd dat hij al inbrengt.
Ja, nou ja, dat gebeurt dan toch, maar dat overkomt ons natuurlijk allemaal. Er is trouwens ook niks verkeerds aan. Mensen die erover nagedacht hebben, die zijn allemaal van mening dat ieder mens fundamenteel toch alleen is. Iedereen gaat in beginsel alleen door het leven, moet zijn eigen leven leven. Als het moeilijk wordt, staat hij er toch altijd alleen voor. Zo is het ook. Dat is ook niks bijzonders. Alleen in ons geval, wij hebben altijd de Heer dan.
Ja.
En dat het ons alleen plaatst, kan alleen maar tot gevolg hebben dat onze relatie met de Heer daardoor sterker wordt. Omdat hij de enige is waarop we kunnen terugvallen. Ik heb me er persoonlijk ook wel eens over verbaasd. Dat als het echt moeilijk gaat, dat moet je een keer leren. Ieder mens moet dan een keer leren. Dat als je op een ander gaat leunen, dan zakt die ander ook door. Dat schiet niet op. En dan sta je er ineens helemaal alleen voor. Wij als kinderen, zal ik maar zeggen, hebben onze ouders, familie, weet je veel. Broers en zussen wellicht waar we wat op kunnen leunen. Maar er komt een tijd dat we op niemand meer kunnen leunen. En op datzelfde tijdstip sta je dus echt alleen. Maar er is niks verkeerds mee. Dat heeft alles ook met volwassenheid te maken. Maar voor ons als kinderen, God, geldt het zeker. Omdat wij zouden leren ons vertrouwen te stellen. Niet op alle andere mensen, ook niet op prinsen. Met excuses aan al die prinsen die wij hier hebben. Ja. U weet wel, vest op prinsen, geen betrouwen en zo, die kent u toch, hè? We zouden ons vertrouwen stellen enkel en alleen op de Heer. Dat is wat we moeten leren. En dus toch een weg alleen gaan. Waar gaat het om? In nederigheid en in afhankelijkheid. En daardoor is het ook zo dat we ons laten onderwijzen. Begrijp je me goed, dan zeg ik niet dat u zich door mij moet laten onderwijzen, voor alle duidelijkheid. Wij moeten ons allemaal laten onderwijzen. Ik herinner me trouwens een geval, daar heb ik echt ook veel over nagedacht. Dat schiet me nou weer te binnen. Een geval van dat ik ergens moest spreken en dan kwam ik over een onderwerp wat iemand in de zaal niet zinde. Die was daar voor het eerst, die wilde een keer, onder mijn gehoor, veel van gehoord. Dus die kwam een keer, er kreeg een onderwerp voorgescholden waar hij het absoluut niet mee eens was. Ik zal niet zeggen welk het was. Ik heb de persoon, het was een echtpaar, heb ik jarenlang niet meer gezien. Heb ik maar één keer gezien. En de eerstvolgende keer dat ze weer bij me in de samenkomst kwamen, ik kon er niks aan doen, want het was gewoon, ik was een Bijbelboek aan het bespreken, had ik exact datzelfde onderwerp willen. Het is me hoogst kwalijk genomen, natuurlijk. Ik heb ze nooit meer gezien. Niet dat ik weet, tenminste. Maar ik weet wel waar het om gaat. Maar van de andere kant beredeneerd. Dat is zoals het dikwijls in onze levens als gelovigen ook gaat. De Heer plaatst ons ergens voor. Wijzen we dat af. Er staat het hele verhaal stil. En als men ooit weer verder wil, moet men op dezelfde plek verder. Zo gaat het ook. Je staat voor een keuze. Je maakt een verkeerde keuze. En dan is het afgelopen. De enige manier om de weg verder te gaan is vanaf dezelfde plek als nog beginnen. Als de Heer ons voor een dilemma plaatst, zal ik maar zeggen, voor een keuze plaatst, er zit er niks anders op, dan kunnen we alleen maar de goede keuze maken en anders houdt daar de route op. Zo werd het zoiets. Ik denk dat dat toen ook het geval was.
God zegt tegen jou, nou, waar waren we ook alweer gebleven?
Waar waren we ook alweer gebleven, precies, daar gaat het over, ja. Maar het is altijd een kwestie van dat men zich moet laten onderwijzen. Door de Heer zelf uiteraard, maar net zo goed in de gemeente gebeurt precies hetzelfde. Per slot, ik heb ook eens iemand gekend die zei, nou ja, we hebben nou zo lang les van je gehad, nou moeten we het wel alleen kunnen. Dus je ziet me voorlopig niet meer. En, Ja, hè? Er is natuurlijk niets. Zo werkt het niet. Dat is alleen maar hoogmoed. Sorry. Dat is alleen maar hoogmoed. Waar het over gaat nou is dat de Bijbel zegt dat God hem de gemeenteleraren gegeven heeft. En zo is het dan dus. Dan kun je wel zeggen, die heb ik niet nodig. Waarom geeft God ze dan? Dat is de regel. Toch? En ik heb ze ook.
Ja,
ik heb ze in de kast staan trouwens, maar langzamerhand. Maar natuurlijk gaat dat zo. Dat is wat de Heer wil, verwacht van ons, inderdaad, nederigheid en dienstbaarheid aan elkaar. Als we dan nog niet eens naar iemand wil luisteren die het woord God predikt, zal ik maar zeggen. Nou ja, dan is het er ook weinig hoop meer, denk ik dan altijd maar. Maar wat deze schriftgedeelte uiteenzetten, is dat men het, die mensen die het dan doen, inderdaad niet moeilijk zou maken. Ik zeg het op de nette manier. Maar er staat, men zou ze de ruimte geven, men zou ze in ere houden. Men zou ze veel achten in liefde om hun werks wil, niet om wie ze zijn. Dat zijn dikwijls ook niet zulke aardige mensen, denk ik wel. Maar men zou ze zeer achten om hun werks wil. Men zou ze dubbele eer waardig achten en meer van dat soort uitdrukkingen enzovoorts. En dat is alleen, komt ons allen alleen maar ten goede, als u begrijpt wat ik bedoel. We moeten ze de gelegenheid geven hun werk te doen, in de hoop dat ze dat niet al zuchtende en al kreunende zouden doen. Zo staat het in Hebreeën 13, als ik me niet vergis.
4 vers 22 staat: ontvang hem in de Heer met alle wijsheid.
Ja.
Ja. En nou dezelfde in waarde.
Ja. Ja, en dan is de vraag, en welke houdt men dan in waarde? Nou, degene die ons het woord Gods verkondigd hebben. Dat is de norm. Want niemand van u stelt die vraag, maar de vraag zou dan zijn, maar hoe weten we nou of iemand, enzovoorts. Zeggen, ja, dat dienen we zelf uit te maken. Dat is een kwestie van dat we zelf onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Voor zover wij kunnen. En tot zover ligt onze verantwoordelijkheid dan ook. Zie? En die gaat inderdaad heel ver.